In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je voorbereidt op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een slaapexpert en zij deelt haar kwetsbare verhaal over de postpartum depressie, de link met het slapen en welke tips en adviezen haar vervolgens hebben geholpen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Nou, zoals net in de introductie te horen was, vandaag gaan we het hebben over borstvoeding en slaap, of ook slaapgebrek. En we zijn vandaag te gast bij Simone Meijer. Hallo Simone.
Hoi Nadine, leuk dat jullie hier zijn.
Ja, we hebben hier ook wat extra luisteraars bij zitten, want we hebben hier twee katten die rondlopen.
Ja, klopt. Ja, die af en toe ook wat zeggen.
Ja, ze zeggen ook af en toe wat en wellicht kan je op beeld soms een staart voorbij zien komen of wat oortjes. Er komt meteen eentje kijken bij mij. Ik zou je kort even voorstellen. Ja. Simone Meijer, je bent een ervaren moeder omdat je een dochter en een zoontje hebt.
Klopt.
En ja, je deelt vandaag ook je verhaal van postpartum depressie en slaapgebrek, hoe die twee elkaar hebben beïnvloed. Mm-hmm. En ook hoe slaapcoaching je heeft geholpen om weer rust en balans terug te vinden. Op dit moment inspireer je andere moeders ook om de slaapcoach voor hun eigen kindje te worden. Mm-hmm. De eerste vraag die ik altijd aan mijn gast stel is, stel je bent op dit moment in verwachting. Mm-hmm. Hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Sowieso van tevoren meer informatie inwinnen eigenlijk. Want ik dacht eigenlijk bij mijn oudste dat borstvoeden gewoon erbij hoort. En dat dat van een soort van vanzelf gaat of zo. Dat is een natuurlijk proces, wordt er gezegd. Dus dat gaat vanzelf dan. En dat bleek toch net even wat anders te lopen. Ja, dus dat had ik wel graag willen weten.
Dus het had je geholpen om alleen dat te weten? Of zeg je van, oké, eigenlijk had ik daar ook nog andere handvaten bij nodig gehad?
Ja, ik vind dat lastig. Want ik weet nog wel in de periode dat ik zwanger was, dat je heel erg focus hebt op het kamertje en de kleertjes. En allemaal die leuke, dat romantische beeld. En dat je nog niet bezig ben met dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat achteraf gezien misschien wel handig was geweest om daar wat meer info. Eigenlijk net als met slaap. Ik merk dat ouders als moeders zwanger zijn, dat er dan nog niet heel erg gekeken wordt naar hoe gaan we dat doen straks als het slapen niet lekker loopt. Omdat je dat eigenlijk niet wil, dat het niet lekker loopt natuurlijk. Mm-hmm. Dat zien we dan wel.
Het voorbereiden überhaupt op moeder zijn, dat kan impactvol zijn.
Ja, zeker. Ja.
Zou je iets kunnen vertellen over je eigen ervaring met je zoon en dochter?
Ja, zeker. Ik had me bij mijn dochter had ik me heel erg voorgenomen, rondom borstvoeding dan, om zeker een half jaar te gaan voeden. Omdat ik in mijn hoofd had dat het goede moederschap is, zeg maar, om een half jaar voeding te geven. Ook omdat je natuurlijk ook overal terugleest dat wel een soort de periode is dat het heel belangrijk is. Mm-hmm. En bij mijn dochter ging het heel moeizaam. Ze huilde heel erg veel. En ze wilde eigenlijk alleen maar aan de borst, maar het voeden was zelf heel pijnlijk. Mm-hmm. En dat had één de reden dat zij een heel kort lipbandje en tongriempje had. Heel veel onrust was er bij haar, waardoor ze ook niet goed aanhapte. Ik was heel onzeker. Dus alles bij elkaar liep dat niet heel lekker en deed het voeden echt pijn. Maar ik was heel vastberaden. Ik moest en zou doorgaan. Mm. Dus ik heb toen ook twee lactatiekundigen gezien. Nou, die hebben ons een beetje op weg geholpen. En zij wilde eigenlijk alleen maar aan de borst. Ze was op een gegeven moment ook echt een hele flinke baby, zeg maar. Omdat het enige was wat hielp eigenlijk, wat troosten. Maar die voedingsmomenten waren in het begin niet fijn, omdat het gewoon echt pijn deed bij mij. En op een gegeven moment hebben we een beetje haar lipbandje en haar tongriempje zijn toen gelaserd. Mm-hmm. En dat hielp ietsje, maar ook niet alles, zeg maar. Ze is altijd een beetje anders blijven drinken dan dat je in de boekjes ziet, zeg maar.
Ja, het kan zijn dat de mondholte anders gevormd is. Vaak vormt dat zich uiteindelijk wel weer terug. Maar het is niet van, we hebben het gekliefd of gelaserd.
Het is ineens beter. Nee. Dus dat bleef wel een dingetje, maar we hebben gewoon een soort van onze weg daarin gevonden. Het waren op een gegeven moment dat half jaar voorbij. En toen ging het dus wel goed als in, we hadden onze weg erin gevonden. Het was niet zoals je het perfecte plaatje, maar we hadden onze weg erin gevonden. En voor mij was het zo belangrijk om dat te blijven doen, dat ik dat zo'n fijn momentje vond. Dat ik dat gedaan heb tot zijn jaar was. En toen wilde ze zelf niet meer te doen, dus ze echt weg. En toen wilde wel een fles. Dus toen, dat was echt een soort van natuurlijk moment dat het klaar was. Ja.
Was het een overgang van de een op de andere dag? Dat ze in één keer
En ik had wel toen tussendoor dat ze af en toe al een keer een flesje kregen. Omdat ze natuurlijk ook wel wel eens ergens anders was. Dus ze was wel gewend al aan de fles. Maar ze was ineens wilde ze echt alleen maar fles en helemaal mijn borst niet meer. Nee.
Oh, dan ben ik heel erg benieuwd. Want vaak is de overgang van stoppen van borstvoeding als het vanuit de baby bepaald wordt op een natuurlijke manier.
Ja, nee, het was
maar dit klinkt als een...
Het was ook echt... Ze was 1 jaar. Het was volgens mij de dag dat ze 1 was. En was echt helemaal klaar mee. Ja, ze wilde het echt niet meer.
Ja. Het kan zijn dat dat ze bijvoorbeeld een keer geschrokken is van iets. Dus bijvoorbeeld dat ze dacht, nou, ik bijt een keer. En dat je, dat je wat hardere reactie geeft. En dat ze daarvan schrikt. Ja, er kunnen heel veel factoren zijn. En vaak is het dan weer gaan kijken van, oké, hoe kunnen we de kleine weer terug aan de borst krijgen? Je gaf aan van, het was pijnlijk. En je hebt het doorgezet omdat jij in je hoofd had van, dit wil ik graag. Ik wil in ieder geval de 6 maanden. Ja. En vanaf 6 maanden merkte je van,
het ging best wel goed.
Ja. Ja. Weet ze nou de reden waarom zij zoveel aan het huilen was en überhaupt waar die pijn precies vandaan kwam?
Die pijn bij mij, zeg maar, die was omdat ze gewoon niet goed aanhapte. En bij haar, zij was heel onrustig. Zij was een klassieke huilbaby. Ik zat niet goed in mijn vel tijdens de zwangerschap. Dat heeft doorgetrokken daarna ook. Dus ik had een, zoals we in de volksmond kennen, postnatale depressie of postpartum depressie. Dus ik denk ook nu achteraf wel dat dat verband met elkaar heeft gehouden. Hè? Dat zij zich niet fijn voelde omdat ik me niet fijn voelde. Dat elkaar versterkt heeft, zeg maar. Maar gek genoeg was de borstvoeding wel hetgeen wat dat goed hield. Dus je hoort vaak het klassieke beeld is dat moeders niet van een kind kunnen houden. En dat ze niet in de buurt van hun kind willen zijn. Ik had dat helemaal niet. Ik was juist overbezorgd. Ik wilde alleen maar bij haar zijn. Ik vertrouwde eraan niemand toe. En ik denk dat juist dat die borstvoedingsmomenten voor mij heel erg hebben gezorgd dat ik me daar in dat stuk ook goed bleef voelen, zeg maar, naar haar toe.
Precies, dat was het moment dat je juist even de connectie kon laten zien en kon laten zien van, ik ben de mama die er voor haar kan zijn.
Ja, ik wilde ook wel de perfecte moeder zijn, dus ik wilde het heel graag heel erg goed doen, zeg maar. Dus, en daar hoorde bij mij dus borstvoeding bij. Dat was een no-brainer voor
dat
mij.
Dat was het beeld wat je had, de perfecte moeder. Ja, en dat is wel interessant, de perfecte moeder. Want het klinkt ook soms onhaalbaar. Ja. Perfectie is iets wat eigenlijk een onhaalbare lat is die je voor jezelf had neergelegd. Ja. Wat voor een impact had dat op jou?
Nou ja, dat heeft wel die eigenlijk al tijdens de zwangerschap wel die depressie lekker aangewakkerd, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik heb voordat mijn dochter, voordat ik zwanger was van mijn dochter, heb ik een keer een miskraam gehad. En we hebben ook via een traject, een beetje hulp van het ziekenhuis, zeg maar, ben ik 2 keer zwanger geraakt. Dus ik was heel onzeker en heel angstig, zeg maar. Ik was ook heel angstig om mijn dochter kwijt te raken. Ik wist toen nog niet dat ze een meisje was, maar ik was heel in de zwangerschap heel angstig. Ik sliep heel slecht. Nou ja, slaaptekort doet natuurlijk ook niet heel veel goed voor zoiets. Dus eigenlijk begon ik me steeds slechter te voelen. En toen ze geboren was, was ik natuurlijk wel helemaal in de... Het was een hele uitputtende bevalling. Dus ik was ook na de bevalling heel moe. En het lukte ook niet goed om die eerste nacht goed voor de zorg. Ze was vrij klein ook. Ze kon niet goed drinken. Het lukte niet om aan te helpen. Dus er waren heel veel onzekerheden constant. Dus ik begon me ook steeds onzekerder te voelen als moeder. En daardoor nog meer die drang te voelen om het heel goed te doen. Omdat ik het gevoel dat ik op andere momenten dat niet deed. Of niet kon. Dus ik voelde me, ik was heel somber en heel veel huilen, heel onzeker, heel angstig, maar ook heel beschermend. Dus nou ja, dat beeld met je kind niet willen, dat was er bij mij totaal niet. Ik was alleen maar met haar bezig en niemand mocht er vasthouden. Ik heb ook wel last gehad van intrusies, dus beelden die bij je opkomen, die niet eigen voelen, zeg maar. Dus dat je enge dingen ziet over je kindje of iets wat er gebeurt, zeg maar. En dat je daar heel erg van schrikt. Bijna een beetje dagdromen, zeg maar. Dat je het ziet gebeuren, maar dat is niet iets...
Het is niet echt.
Het is niet echt.
Of althans ook niet in een droom. Het is dat je gewoon wakker bent. En
ja,
dan
het is ook geen hallucinatie. Het is meer een soort van, wat nou als ik nu...
Een gedachte.
Puntje. Zo, weet je wel. En dan zie je dat soort voor je. En dan schrik je van je eigen gedachten. Dus dat had ik.
Wat denk je dat de grondslag daarvan is? Wat denk je dat de reden is? Is dat die angst van de perfecte moeder zijn? Of wat...
Er is gewoon bewezen dat ouders die inderdaad perfectionisme is, dat een van je persoonlijkheidskenmerken is dat je meer gevoeligheid hebt voor het ontwikkelen van een depressie. Maar ook slaaptekort. Dat was echt een enorme trigger. En overbelasting. Dus en die onzekerheid om constant met een huilend kindje bezig te zijn en niet weten wat je moet doen. Het gevoel hebben alleen te zijn daarin, zeg maar. Ook heb je natuurlijk wel mensen om je heen, maar je wordt vaak niet goed begrepen als je een depressie hebt. Het is ook nog een beetje een taboe. En ik heb gewoon ook waarschijnlijk een erfelijke gevoeligheid daarvoor, zeg maar. En al die factoren bij elkaar hebben er eigenlijk voor gezorgd dat niet lekker liep. Maar inderdaad zeker het stukje van het plaatje van een perfecte moeder willen zijn. Dat heeft daar wel een grote bijdrage aan geleverd.
Maar het zijn meerdere factoren natuurlijk altijd die bij elkaar komen. Ja. Wat heeft je uiteindelijk geholpen?
Tijd. Toen in die tijd wist ik niet zo goed dat ik een depressie had. Ik dacht eigenlijk dat ik gewoon te veel hooi op mijn vork had. Ik ben zelfs 3 keer van baan gewisseld in die periode. Omdat ik dacht dat daaraan lag, zeg maar. Dat ik iets moest doen wat minder uitdagend was of minder veel van me vroeg. En toen is uiteindelijk met tijd is dat overgegaan. En daar zit meteen het gevaar in. Want ik heb nog een keer een postpartum depressie gehad bij mijn zoontje. En dat is eigenlijk omdat het en een onbehandelde depressie was. Ja, het was een onbehandelde depressie. En dat zou ik niemand aanraden. Als je denkt, het gaat niet goed met me, dan moet je echt wel aan de bel trekken. Want het gaat uiteindelijk wel vanzelf over. Maar er blijft een hele erg gevoeligheid hangen, zeg maar, daarin. Ja. Ja.
En wat zijn voor jou de red flags? Wanneer je zegt van, hey, als je dit bij jezelf herkent of bij je partner herkent, dan is het goed om aan de bel te trekken.
Ik denk vooral je gewoon niet goed voelen. Dus je gewoon echt somber voelen, verdrietig voelen. En dan anders dan de kraamtraan die we allemaal hebben, hè, als je net een kindje hebt gekregen. Maar ja, je vooral echt gewoon heel, eigenlijk de hele dag niet goed voelen. Heel veel angst en onzekerheid bijvoorbeeld. Buitensporig, zeg maar. Want je kan natuurlijk sowieso onzekerheden als moeder hebben. Maar gewoon dat angstige stukje. Ja, je niet jezelf voelen. Je eenzaam voelen. Slecht slapen. Ja. Een van de symptomen van een depressie is slecht slapen. Maar door het slechte slapen wordt die depressie ook weer erger. Mm. Dus het is een beetje zo'n visuele cirkel waar je niet uitkomt.
Ja. Ja, precies. Hoe is het uiteindelijk bij je zoontje gegaan? Want je liet net al vallen van, hey, bij zoontje merkte je weer van, hey, ik raak in die postpartum depressie. Mm-hmm. Kan je iets vertellen over die ervaring en wellicht ook de connectie met het borstvoeden?
Ja, zeker. Nou, bij mijn zoontje had ik weer voorgenomen om borstvoeding te gaan geven, maar ik had daar wel minder. Bij mijn dochter had ik daar echt een hele, dat was echt een must. Ik moest dat echt gaan doen. En nu had ik mezelf voorgenomen, ik ga kijken wat lukt. Mm-hmm. Het was ook sowieso een hele andere situatie. Mijn dochter is uiteindelijk in het ziekenhuis geboren, omdat ik vroegtijdig gebroken vliezen had. Dus ik moest daar blijven. Mm-hmm. En bij mijn zoontje mocht ik, daar was ik zo blij mee, mocht ik een thuisbevalling in bad. Precies zoals ik het bij mijn dochter had voorgesteld. Dus dat gebeurde ook.
Oh, okay.
Dat was een hele fijne bevalling. Natuurlijk doet het nog steeds wel pijn, maar ik bedoel, het was eigenlijk een droombevalling. En ook die eerste 2-3 weken waren echt, nou, ik zat echt in mijn bubbel. Was helemaal fantastisch. Het voeden ging meteen goed. Nadat hij geboren was, binnen het uur was hij echt aan het drinken. Dus echt, dat ging allemaal perfect. Dus ik dacht, oh, zo kan het ook. En toen merkte ik dat mijn zoontje steeds onrustiger werd eigenlijk. En ik voelde me eigenlijk heel goed. Dus het was wat ik eerder vertelde eigenlijk. Dat ik bij mijn dochter dacht, ja, dat was ook een beetje een wisselwerking. Dat ik me niet goed voelde en daardoor mijn dochter er niet goed voelde. Had ik dat bij mijn zoontje helemaal niet. Ik zat helemaal in mijn bubbel en voelde me heel goed. Mm-hmm. Maar ik zag wel dat hij niet lekker in zijn vel zat. En dat hij ook aan het slikken was. En grimassen trok en heel veel huilde. Mm-hmm. En nou ja, dan ga je je zorgen maken als moeder. Mm-hmm. Van wat is er aan de hand en waar kan dat aan liggen? Ik ging toch weer twijfelen aan mijn eigen borstvoeding. Van ja, ligt het daaraan? Want waarom lijkt hij fysiek ongemak te hebben? Mm-hmm. En ik had toen eigenlijk vrij snel het idee dat hij mogelijk last had van verborgen reflux. Maar dat werd eigenlijk een beetje weggewuifd in de kraamtijd van, ja, dat kan eigenlijk niet, zeg maar. Mm-hmm. Zo vroeg kan je dat nog niet, zou je dat nog niet kunnen vaststellen. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn we toen hij een week of 7 was, zijn we bij een kinderarts gekomen. En toen bleek het inderdaad verborgen reflux te zijn. Mm-hmm. Dat vind ik ook wat lastiger met ziekenhuizen. Het ene ziekenhuis zegt dit, het andere ziekenhuis, eigenlijk de ene arts zegt dit en de andere arts zegt dat.
Dat zal waarschijnlijk bij alle zorgprofessionals zijn brede zin kunnen zijn.
Ja, dus het was een beetje, eigenlijk werd er gezegd, hij groeit er vanzelf overheen. Maar ik zag dat hij er last van had. Dus ik ben toen zelf koemelkvrij, eiwitvrij en sojavrij gaan eten. Daar merkten we niet heel erg verschil. Maar je gaat alles doen dat je toch denkt van, ja, het enige waar het voor in mijn beleving, omdat het een fysiek iets is en dat komt van, de voeding komt vanuit mij. Dat moet iets in mij zijn. Dus ik begon heel erg te twijfelen aan mezelf ook. Van, ja, ook omdat het bij mijn dochter natuurlijk niet zo lekker ging in het begin. Van, is er dan iets met die borstvoeding van mij? En ik had sowieso een hele sterke toeschietreflex. Het was echt, ik moest echt eerst een beetje weg laten lopen voordat, zeg maar, mijn kindjes konden drinken. Mm-hmm. Dus ze verslikten zich ook wel eens, dat soort dingen. Dus ik werd daar heel onzeker van. Ik had enorm slaaptekort. Heel veel zorgen over wat is er nou met hem en hoe kan ik hem helpen. En toen, nou, door die gevoeligheid van een eerdere depressie die dan ook niet behandeld was, gleed ik eigenlijk langzaam weer af naar datzelfde.
Ja. Wat ik heel erg zo uit je verhaal lijkt te horen, dat je het weer terug bij jezelf gaat halen van, oké, wat doe ik mis eigenlijk?
Ja,
wat,
je wil het beste voor je kind. En dat had ik het gevoel dat ik dat niet kon geven op dat moment. Ja.
Ja. Ja. Gaf je dat niet, denk je?
Ja, achteraf wel. Als ik er nu op terugkijk, als ik mezelf advies had mogen geven. Ja, zeker. Ja. Maar dat zag ik toen niet. Ja. Nee.
Welk advies zou je zelf hebben gegeven, terugkijkende?
Jeetje, ja, meid, doe relaxed. Je doet het, weet je, het hoeft niet allemaal perfect. Als je gewoon luistert naar je gevoel, dan doe je het goed genoeg.
Ja, ik herken dat ook wel als verloskundige en als lactatiekundige. Ik zie het heel veel terug bij moeders, dat moeders het zo graag zo goed willen doen. En daarin zichzelf soms een beetje klem zetten. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg. Hè? Dat zijn gewoon oprechte gevoelens die je op dat moment hebt. Ja. Dus dan is het heel goed om gewoon stap voor stap te kijken van oké, hoe kunnen we daarin een stukje de juiste kant op brengen en helpen. Wat voor impact heeft het uiteindelijk gehad op het voeden van je zoontje?
Nou, hem wilde ik ook lang voeden, want ik had mijn dochter een jaar gevoed. Dus in mijn hoofd had ik nu, dat verdient hij ook. Mm-hmm. Ik weet het niet meer exact hoor, want ik moet ook zeggen, ik ben toen ook in een depressie gekomen. En die depressie was heel anders dan bij mijn dochter. Die was wel iets meer van het klassieke wat je hebt, zeg maar. Dus dat ik het heel moeilijk vond om ik kon niet bij mijn emoties komen, zeg maar. Ook, ik wist ook niet zo goed wat ik wilde en voelde. En heel, heel vlak was ik, zeg maar. Dus die periode is een beetje een beetje blurry voor mij, zeg maar. Maar ik denk dat ik ongeveer met 3 maanden, 3,5 maand... dat ik toen op een gegeven moment dacht, ik geef hem gif. Dat dacht ik echt. Dit is niet goed voor hem. Er gaat iets niet goed in dat hele proces. En ook wel een beetje druk van buitenaf, dat mensen in mijn omgeving begonnen te zeggen van ja, misschien moet je er gewoon mee stoppen. En het geeft je zoveel stress, hou ermee op. En flesvoeding is ook, kunstvoeding is ook prima. Steeds meer aan mezelf twijfelen, heel erg in de strijd met mezelf. Maar ik wil dit zo graag, maar misschien is het niet goed voor hem en ook niet goed voor mij. Nou, een enorme strijd. En toen ben ik gestopt en toen kreeg ik een borstontsteking. Ik ging wel nog tussendoor kolven, zeg maar. Maar ik ben ik kon het op een gegeven moment, toen ik die keuze had gemaakt van ik wil ermee stoppen, kon ik het ook niet meer aan om hem dan wel nog af en toe aan te leggen. Dus ik legde hem ook niet meer aan.
En even voor de luisteraar, waarom je dan een borstontsteking krijgt, is dat dan de melk niet goed uit de borst gehaald wordt. En dan kan je dus een opstapeling krijgen van melk.
Ja.
Als je normaal stopt met borstvoeding, wordt dat afgebouwd.
Precies,
dus dat is de reden.
En ik deed wel kolven, zeg maar, om het op die manier af te bouwen. Maar dat was niet hetzelfde natuurlijk als dat mijn zoontje bij me dronk. Nee. Dit is eigenlijk een soort van teken dat ik wil dit helemaal niet. Ik wil helemaal niet stoppen. En nu laat mijn lichaam het eigenlijk ook zien dat dit helemaal niet goed is. Ik ga hem toch weer voeden. Dus toen kon ik het gelukkig. Ik was geloof ik een dag of 3, 4 gestopt of zo. En dat pakte weer makkelijk op eigenlijk. En dat heb ik toen denk ik nog een maand gedaan. En op een gegeven moment, ja, ik merkte, ik kon het gewoon niet, zeg maar, in die depressie. Het lukte gewoon niet. Het was te belastend. Ik bleef met die onzekerheid van, is mijn voeding wel goed voor hem zitten? Dus toen ben ik uiteindelijk meer vanuit mezelf gestopt, zeg maar. Meer dan die keer ervoor waar het meer een advies van andere mensen was. Maar nog steeds met heel veel spijt en heel veel verdriet eigenlijk. Ja. Ik had het heel graag, net als bij mijn dochter, een jaar gedaan.
Wat had je kunnen helpen op dat moment?
Ja, ik denk dat ik heel erg op zoek was naar de bevestiging dat het niet aan mij lag. Dat het niet aan mijn voeding of niet aan de manier waarop we dat deden. Want op zich dronk hij supergoed, hij hapte prachtig aan. En de techniek was er helemaal, zeg maar. En ik denk dat ik daar meer bevestiging had willen hebben. Yeah. Ja, dus ik had daar meer bevestiging willen hebben van het is oké. Weet je wel, er kan niet zo snel iets mis zijn met jouw voeding.
Nee. Ja, want de opmerking, ik had het idee dat ik hem gif gaf. Dat was best wel een, ja, in mijn ogen een sterke opmerking. Ja. Om dat ook over jezelf, hè? Om die opmerking op jezelf te nemen. Dus dat is ook wel een hele waarschijnlijk indringende gedachte geweest in die tijd. Ja. Die zeker deze keuze zo kunnen beïnvloeden.
Ja, zeker.
Ik zou graag nu een bruggetje willen maken naar het slapen. Mm-hmm. Wat is de impact van slecht slapen op moeder en op baby?
Ja. Nou, op moeder, dus dat je heel slecht kan gaan voelen en dat het zelfs echt een mogelijk een depressie zelfs kan aanwakkeren. Kijk, je moet er natuurlijk ook wel een soort gevoeligheid voor hebben om dat te ontwikkelen. Maar dat je gaat je gewoon door niet te slapen of weinig slapen, iedereen gaat zich slecht voelen. Het is het is zelfs een martelmethode in de oorlogstijd, hè, om mensen niet te laten slapen. Oh. Ja. Dus het is gewoon heel slecht. Het is gewoon een basisbehoefte. Je hebt het gewoon net zo hard nodig als eten. En bij kindjes, dat vind ik altijd een lastig om antwoord op te geven. Want ouders zijn heel bang dat kindjes te snel slaaptekort opbouwen. En dat het dan hun ontwikkeling in de weg staat. En dat gebeurt niet heel snel. Dus dat wil ik meteen ook wegnemen bij ouders, die angst, zeg maar. Dat gewoon niet heel. Tuurlijk kan het zo zijn dat kindjes heel onrustig zijn, dat er slecht wordt geslapen. En dat daardoor de vermoeidheid opstapelt. En eigenlijk de onrust ook opstapelt. Maar ik wil een beetje het gevoel dat ouders echt heel bang moeten zijn omdat hun kindje te weinig slaapt. Dat hoeven ze niet snel te hebben. Want dat zijn echt hele extreme situaties waarin kinderen maar een paar uurtjes op een dag slapen, zeg maar.
Ja.
En dat komt niet superveel voor.
Ja, en is het ook zo dat kinderen zelf heel goed hun balans kunnen bepalen hoeveel slaap ze nodig hebben?
Ja, in principe wel, ja. Alleen moeten ze wel kijken, ze zijn van ons afhankelijk voor het stukje wanneer ze kunnen slapen.
Mm-hmm.
Het slapen op zich doen ze natuurlijk zelf. En hele jonge baby's kunnen overal misschien. De ene baby wel, de andere baby niet, maar die kunnen misschien overal slapen.
Mm-hmm.
Maar als jij je kindje overal mee naartoe neemt,
mm-hmm.
en kindje is toch wel wat gevoelig voor prikkels en kan eigenlijk niet slapen in een drukke omgeving, dan is dat wel iets wat wij kunnen beïnvloeden natuurlijk.
Ja.
Door te zorgen dat je kindje wel in een rust omgeven. En hoeft niet altijd per se in het bedje te zijn. Maar in ieder geval de gelegenheid geven. Oké, nu ben je lang genoeg wakker geweest. Nu is het tijd om te gaan slapen.
Ja.
Want wat er gebeurt als je dat niet doet. En kindjes moeten wakker blijven. Omdat
prikkels krijgen. Ja.
Ja, omdat ze gewoon niet de gelegenheid krijgen. Dan gaat er, wat er eigenlijk gebeurt, is dat er meer cortisol wordt aangemaakt. Omdat je dat nodig hebt om wakker te kunnen zijn.
Mm.
Waardoor kindjes ook ineens heel wakker lijken. Omdat ze ineens grote oogjes krijgen en drukker gaan doen.
Misschien ook gaan huilen.
Ja.
Of het gezichtje krijgen. Ja.
Precies, ja, dat stadium ben je dan eigenlijk al voorbij, zeg maar. Dus al die slaapsignalen zijn dan eigenlijk al geweest. En dan krijg je dus dat kindjes vaak heel druk worden. En dat ouders soms denken, ja, maar hij of zij is nog helemaal niet moe. Want kijk hoe gezellig druk.
Ja. En wat zijn dan die voorsignalen die ouders kunnen zien?
Inderdaad wat je zegt. Huilen, aan de oortjes zitten, rode wenkbrauwen of rode wangetjes, rode oortjes, gapen, wegkijken. Er zijn best wel een hoop signalen. En elke keer, weet je, er zijn ook signalen die niet heel veel voorkomend zijn, maar die ouders kunnen op een gegeven moment een kindje een beetje leren kennen. Van nou, mijn kindje doet dit. Sommige kindjes die zitten gewoon aan hun hoofdje alleen.
Oogjes wrijven.
Ja. Dus er zijn best wel een aantal signalen die je zou kunnen herkennen. Maar soms is dat ook weer lastig. Bijvoorbeeld bij mijn zoontje was een heel onrustig kindje door die reflux. En dan gaat alles door elkaar lopen. Dan gaan voedingssignalen door, slaapsignalen door. Alles gaat door elkaar
door
lopen.
Door pijn en ongemak.
Ja, precies.
Wellicht, darmkrampen ook. Dus
je ziet eigenlijk niet meer zo goed wat er nou aan de hand is. En dan is het soms wel lastig om te bepalen van wat is nou het goede moment om te gaan slapen.
Ja. Wat zou je deze ouders adviseren? Als je merkt, oké, er is gewoon heel veel algemene onrust. Hoe kan je het slapen dan aanpakken?
Ja, nou, ik zou sowieso eerst even naar je huisarts gaan. Want ik zou echt een fysiek stukje willen uitsluiten. Mm-hmm. Dat er niet echt wat speelt waar iets aan gedaan moet worden. En ik denk dat het heel goed is om een routine te creëren. Hè? Dus dat je zorgt dat er in ieder geval een heel fijn bedtijdritueel is. En dat maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit waar je kindje slaapt. Of dat nou in de draagzak is of bij jou of in bedje.
Wat bedoel je met een ritueel?
Dan bedoel ik dat er een aantal handelingen achter elkaar zijn die altijd hetzelfde zijn. En die doen denken, eigenlijk slaapassociaties noemen we die. Die doen denken aan slapen. Dus die je voorbereiden op het slapen. Eigenlijk zoals wij bijvoorbeeld doen als we naar bed gaan. Hebben we allemaal ons eigen ritueeltje met bijvoorbeeld tandenpoetsen in je gezicht wassen. Dat soort dingetjes. En niet meer op je telefoon kijken. Nou, allemaal dingetjes die je kan doen om te zorgen dat je lekker kan slapen. Dat is bij kindjes eigenlijk niet anders.
Okay.
De herkenbaarheid en de voorspelbaarheid. Zodat ze weten, er gaat iets komen. En dat is een rustmoment, zeg maar.
Dus ook bij pasgeboren baby's.
Ja.
Nou, tandjes poetsen hoeft natuurlijk op
dat
moment
hoeft
niet.
Nee, maar je kan denken aan een liedje zingen.
Ja.
Slaapzakje aandoen.
Ja.
Dingen als gordijnen dicht doen. Misschien eerst nog even de wereldgedag zeggen of zo. Hè? Dus je kan allemaal kleine dingetjes erbij verzinnen. En wat er wel belangrijk aan is, is dat je het altijd in dezelfde volgorde doet. En dat iedere verzorger dat ook op die manier doet. Omdat het dan herkenbaar is en elke keer terugkomt.
Ja, en is de omgeving afhankelijk? Want ik hoorde je eerder zeggen van sommige baby's zijn heel snel overprikkeld.
Mm-hmm.
Maar is het ook zo dat pasgeboren baby's overal kunnen slapen? Omdat ze in de buik heel veel geluiden al hebben gehoord. De hartslag van de mama, de bloedvaten.
Ja.
De mama is ook overdag veel wakker. Dus kunnen die overal slapen met stofzuiger aan? En,
ligt heel erg aan het kindje. En het is natuurlijk zo dat in de baarmoeder wordt alles gedempt. Dus het licht wordt gedempt, geluid wordt gedempt. Die hartslag en die ruis van het bloed, zeg maar, wat stroomt, dat is op de voorgrond. Daarom is ook vaak dat bijvoorbeeld witte ruis bij heel veel kindjes goed werkt.
Oh,
dat doet denken aan de baarmoeder, zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje dat geluid wat je hebt als de televisie op storing ging, zeg maar. Dat geluid, zeg maar. Nee, dat is een beetje dat zuizen van het bloed in de baarmoeder wat je dan hoort. Soms heb je ook witte ruisapparaatjes waar ook nog een hartslag op te horen is. Dus dat zou je een beetje kunnen nabootsen. Maar er zijn ook kindjes die juist helemaal lekker gaan op een hele stille omgeving. Er zijn ook kindjes die heel goed slapen op een heel druk, op een plein met allemaal mensen. Dus dat is heel verschillend. Maar dat is een beetje wel je kindje leren kennen natuurlijk daarin.
Ja,
zoals volwassenen is de een ook meer gevoelig voor prikkels dan de ander. En kan de een zich heel goed afsluiten in een hele drukke omgeving. De ander wordt helemaal gek van al het praten om zich heen.
Ja. Ja, dus ja. Dat is ook echt naar de baby leren kijken. Kijken welke signalen de baby laat zien. En op basis daarvan kan je een beetje ontdekken van waar hoort mijn baby een beetje in thuis. Ja.
En daar vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen, als je een pasgeboren baby hebt, gaat niet meteen elke dag naar hele drukke plekken toe. Mm. Kijk eerst eens of je die rust kan creëren juist. Mm. Lekker in die bubbel gaan zitten, want alles is nieuw en dat zenuwstelsel is nog helemaal onrijp. Dus alles komt ook binnen. Al die prikkels die komen zo extreem hard binnen. Mm-hmm. Dus ga eerst maar even lekker rustig in je bubbel zitten. En dan kan je daarna een beetje gaan ontdekken van, werkt het ook als ik een keertje naar de supermarkt ga? Hmm. Lukt het om daar een slaapje te doen, zeg maar?
Ja, precies. Heb je praktische tips voor die rustige bubbel te creëren?
Wat ik heel fijn vond bij mijn tweede kraamtijd, hè, dus bij mijn jongste, is toen was nog net aan coronatijd, zeg maar. En er was nog een beetje dat je dat als excuus kon gebruiken om de kraamtijd wat rustiger te houden. Dat vond ik heel fijn. Dus we lieten mensen komen die dichtbij ons stonden en de rest hebben een beetje uitgesteld. En dat vond ik heel fijn, want bij mijn dochter voelde ik heel erg best wel een beetje druk dat iedereen wilde komen kijken en dat dat allemaal snel moest. Mm-hmm. Nee, dat die baby is nog net zo schattig als die 6 weken is of 8 weken is.
Ook, ja.
Dus lekker in je bubbel zitten en doen wat daar voor jou in goed voelt en niet rekening houden met wat dan sociaal gewenst is of zo. Mm-hmm. En wat ik heel jammer vind in onze cultuur, zeg maar, dat de village heel klein is vaak. Mm-hmm. Dat je heel veel binnen je eigen gezinnetje doet en dat er soms wel mensen van buitenaf iets komen helpen, maar dat je heel snel bezwaard voelt om dat te vragen. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel veel rust kan bieden en niet om je dat iemand je kindje moet overnemen, maar dat er iemand even langskomt om een stofzuiger door je huis te halen.
Yeah, yeah.
Of eten kon brengen. Of weet je wel, de praktische dingetjes.
Yeah.
Zodat jij in je bubbel met je kindje kan blijven zitten. Yeah. It takes a village to raise a child.
Even terug naar het slapen. Mm-hmm. Zou je kunnen toelichten hoe een slaappatroon van een kindje eruit ziet?
Ja, zeker. Die van ons is 90 minuten, een cyclus, zeg maar. Mm-hmm. En dat gaat van lichte naar diepe slaap. En wij hebben ook, zeg maar, in de nacht allemaal verschillende slaapfases, zeg maar. En bij pasgeboren baby's is een slaapcyclus maar 45 minuten. En dat begint dus met in slaap vallen. En dan gaat het naar een lichte slaap, een wat diepere slaap, diepste slaap. En dan dan kom je er weer uit, zeg maar. En dan gaat het weer opnieuw. Dus elke keer dat cirkeltje rond. En daarnaast is het zo dat een pasgeboren baby nog een omgekeerd dag-nachtritme heeft. Hè? Dus dat ontwikkelt pas met 6 tot 8 weken. Dat zoals wij dat hebben bedacht met z'n allen gaat zijn. Dus in het begin zal een baby juist overdag heel veel slapen en 's nachts misschien wat meer wakker zijn. Mm-hmm. Nou, dat ontwikkelt zich op een gegeven moment. Maar dan is het nog steeds zo dat kindjes die zo jong zijn gewoon echt af en aan slapen. Dus dat kan de ene keer 10 minuutjes zijn en de andere keer een uurtje. En daar is heel veel over te vinden, zeg maar, op internet. Van je moet minimaal een cyclus slapen en hoe dat er allemaal uit moet zien. Al die schemaatjes en zo. Maar zo werkt het niet in de praktijk.
Nee.
Babytjes die helemaal, als je dan bijvoorbeeld borstvoeding geeft, die drinken eventjes, vallen ze in slaap. En dan worden ze na 10 minuutjes weer wakker. En dan drinken ze misschien nog een beetje, weet je wel.
Ja.
Dus dat is eigenlijk heel natuurlijk allemaal. Maar wij willen alles heel graag gestructureerd hebben en voorspelbaar hebben. Ook omdat dat in deze drukke maatschappij een beetje gevraagd wordt eigenlijk van ons.
Ja. En zie je daarin ook een verschil tussen kindjes die borstvoeding krijgen en kindjes die kunstvoeding krijgen? Hoe dat slaappatroon zich ontwikkelt?
Nee, eigenlijk niet heel erg. Kijk, het is natuurlijk wel zo bij flesvoeding, dat kan natuurlijk ook op verzoek. Mm-hmm. Maar dat wordt vaak in een bepaald ritme gedaan, zeg maar. Dus op een gegeven moment wordt die biologische klok daar wel een beetje op afgesteld. Dat het kindje weet wanneer die voedingen zijn. En dat is bij borstvoeding natuurlijk meer vraag en aanbod, zeg maar. Dus daar zou je het een beetje in kunnen zien. Maar het is niet zo, vaak hoor ik de dingen als, ga maar flesvoeding geven, want dan gaat hij doorslapen. Ja, dat is echt niet zo.
Nee. Oh, ik denk dat er heel veel fabels zijn over doorslapen.
Ja,
dat is echt over borstvoeding, kunstvoeding. Je zegt, daar zie je geen verschil in. Dan ben ik benieuwd hoe je over denkt. Ik hoor veel moeders zeggen, ik heb voordat we de nacht ingingen om 11 of 12 uur 's avonds, heb ik nog een flesje kunstvoeding gegeven. Mm-hmm. Want dan slaapt hij langer door.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Als dat werkt, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat is geen gegeven. Er zijn kindjes die dan, dat kan je ook gewoon uittesten, zeg maar. Of dat zo is. En dat werkt met borstvoeding precies hetzelfde. Dat noemen we dan een droomvoeding. Je kan ook met borstvoeding een droomvoeding geven. Maar het ene kindje, die trekt zich daar helemaal niks van aan. Die komt alsnog om 1 uur.
Yeah.
En het andere kindje helpt dat wel bij om een langer stukje te slapen. Maar ik denk niet dat het verschil mag zijn of moet zijn dat fles of borst.
Precies. En wat is normaal met betrekking tot doorslapen? Dus wat kunnen ouders verwachten?
Ja, fysiek gezien is doorslapen 4 tot 5 uur achter elkaar slapen. Maar dat is niet wat wij doorslapen vinden. Hè? En dat kan een baby van 4, 5 maanden, die kan dat ongeveer. Zo'n 4, 5 uurtjes achter elkaar slapen. En natuurlijk zijn er de baby's tussen die een hele nacht doortrekken. Mm-hmm. Hè, wat je op verjaardagen hoort of weet ik veel. Waar
De zaakjes succesverhalen.
Ja, precies. Ja. Maar dat is niet gemiddeld, zeg maar. Gemiddeld is dat kindjes en helemaal pasgeboren baby's, die moet je gewoon nog elke 3 uur voeden.
Ja, en ook als je kijkt naar de natura, die hersentjes, die zijn nog zo suikerbehoeftig. behoefte. Dus eigenlijk hebben ze ook continu die suikeraanvoer nodig. Ja. En een klein maagje. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gezien heel normaal.
Ja, het is heel normaal inderdaad dat er gewoon vaker voedingsbehoefte is. En dat kan ook met flesvoeding zo zijn. Alleen vaak zie je met flesvoeding dat er gewoon... er wordt op het pak gekeken, zo groot moet die voeding zijn. Ja. En dat wordt gegeven. Maar je kan natuurlijk ook met flesvoeding dat soort van op verzoek doen met kleine porties.
Veel beter. Je kan daar ook weer de signalen van de baby lezen. Ja. Dus dat is echt veel krachtiger. Mm-hmm. Ik heb het al eerder in de podcast benoemd, maar bij flesvoeding is vaak dat het er gewoon uitdrupt. Mm-hmm. Dus daarin denk je van, oh, de kleine heeft de hele flesje leeg gedronken. Ja. Maar vaak ligt erachter het feit dat die baby dacht van, oh, ik moet door blijven slikken, want ik krijg weer melk in mijn mond. Dus dat is weer een andere aanpak.
Ja, precies.
Zijn er strategieën die ouders kunnen ontwikkelen om wellicht dag-nachtritme om te draaien?
En het belangrijkste daar, want er wordt heel veel gezegd over, je moet kindjes altijd in een lichte kamer overdag laten slapen en een donkere kamer 's nachts, zeg maar. Mm-hmm. Het belangrijke is dat het tussendoor licht is. Dus dat het heel duidelijk is voor het kindje dat, dus je mag prima in een donker, als dat lekker is voor je kindje en die zich daar comfortabeler bij voelt om in een wat donkere, dan zou ik het niet aardedonker maken, maar donkere kamer te slapen, is dat helemaal prima als je zorgt dat het tussendoor op de wakkere momenten maar licht is. Mm-hmm. Want dan ziet je kindje dat het inderdaad dag is.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk het belangrijkste daarin. En bij sommige kindjes werkt het wel goed om dan inderdaad echt dat onderscheid te maken overdag in een lichte kamer, zeg maar. Maar er zijn ook kindjes die helemaal niet slapen in een lichte kamer. Dus dan moet je toch daar keuzes in maken. En dan in ieder geval dus tussendoor voor dat licht zorgen.
Ja, ja. Ja. Oké, helder. En wat zijn de strategieën die je inzet als ouders echt zitten met, oké, ik krijg mijn kindje gewoon niet aan het slapen. En dat is een tweede vraag. Ik heb het idee dat de kleine alleen maar bij mij slaapt. Mm-hmm. En zodra ik hem terugleg in het bedje, dan wordt hij weer wakker.
Ja, oké. Zal ik daar eerst op ingaan?
Ja, goed, ja.
Dat is natuurlijk ook een heel natuurlijk iets. Want dat, die warmte en die nabijheid, dat voelt veilig. En je kan je pas eigenlijk overgeven aan slaap. En dus afsluiten voor deze wereld als je je veilig voelt. Mm-hmm. En op het moment dat je het gevoel hebt dat het niet veilig is, dan zal je eigenlijk gewoon stress... je gaat gewoon een stresshormoon, cortisol aanmaken, waardoor het heel moeilijk is om te slapen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook kindjes die bij de ouders in slaap vallen dan weggelegd worden. Vaak is dat moment van overleg ook dan een moment dat kindjes wakker worden. Mm-hmm. Omdat het ook een schrikmoment is. Ja. Omdat ineens, het is ineens koud en het was daarvoor warm. Mm-hmm. Vaak is het ook zo dat kindjes horizontaal of zelfs iets met het hoofdje naar beneden worden neergelegd. Dus dat is ook die Monroe-reflex, die gaat gewoon...
Met het hoofdje naar beneden?
Ja, dat je eigenlijk zo je kindje van hem neerlegt in het bedje en dan gaat het hoofdje naar beneden. Dus als je daar rekening mee houdt, zeg maar, stel dat je je kindje weg moet leggen omdat je iets moet doen. De billetjes eerst laten landen en via de zij rollen zo naar... en dan pas het hoofdje, zeg maar. Ja. En dan kan het bij sommige kindjes ook nog helpen om het kindje iets op de borst te drukken, waardoor dus ook niet dat hoofdje dit doet als je hem neerlegt.
Ja, en dit bedoel je dat hij naar achterklapt. Ja. Dus dat je echt het kindje
dat je zorgt dat dat kindje naar beneden blijft. Ja, en dat is natuurlijk gewoon heel logisch. Eigenlijk zou het kindje het liefste de hele dag op ons slapen, want dat is veilig, warm. Dat kennen ze, de geur is bekend. Het is allemaal vertrouwd. Mm-hmm. Dus het is niet gek dat kindjes dat niet willen. Maar goed, soms moet je wat anders doen. En dan moet je kindje inderdaad even ergens te slapen leggen. En als dat dan echt niet lukt, ik denk dat het goed is om op timing heel erg te letten. Dus dat je zorgt dat je kindje inderdaad niet over die vermoeidheidssignalen heen gaat. Mm-hmm. Wat je daarbij, stel dat dat moeilijk is om te lezen in het begin, zou je bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van wakkertijden. En dat is geen heilige graal, hè, want het zijn allemaal wakkertijden te vinden. En het ene kindje kan net iets langer wakker zijn dan het andere kindje. Maar dat je een beetje kijkt van oké, naar de klok van hoe lang geleden heeft mijn kindje geslapen? Wat zie ik? Ik zie nog niet echt iets, maar het zou best wel eens kunnen dat hij nu moe is. Dat je dan wel probeert om dat slaapje aan te bieden, zeg maar.
Ja, dus als ik het even in eigen woorden vertaal, wakkertijden, dan weet je van oké, dit is ongeveer een ritme die een baby heeft. Ja. Dus een slaap van 3 kwartier, na het slapen bijvoorbeeld voeden, misschien dan nog een uurtje wakker of iets dergelijks. Kan ik het zo inzien? En dan dat weer, dat je denkt van hey, het kan weer
precies.
tijd worden.
Ja, precies. Dat je eigenlijk zeg maar de klok gebruikt als een soort hulpmiddel, maar niet als... Die signalen zijn belangrijker. Mm, maar als je het moeilijk vindt om te lezen, kan je de klok een beetje gebruiken.
Kan het helpen om weer de lichaamstaal te begrijpen?
Precies. Ja. Een duidelijk bedtijdritueel is heel fijn. Want wij kunnen ook niet gaan hardlopen en dan in ons bed gaan liggen en verwachten dat we dan gaan slapen.
De adrenaline is veel te hoog.
Ja, precies. Dus geef je het kindje echt de tijd om te wennen aan het feit dat hij of zij mag gaan slapen.
Ja.
Ja, en als het slaap echt altijd een probleem is en eigenlijk alles eromheen lijkt wel oké, dan zou ik toch gaan kijken van is er niet iets fysieks wat dat slapen in de weg staat. Dus dan toch weer naar die huisarts toe.
Nou, dan hebben we eigenlijk situatie 1 al een beetje behandeld. Mm. Ik ben eigenlijk ook benieuwd, wat zijn veel voorkomende uitdagingen waar ouders of jonge ouders tegenaan lopen?
Ja, korte slaapjes. Dat kindjes dus dat ze langer bezig zijn met het in slaap krijgen van een kindje dan dat het slaapje duurt, zeg maar. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk heel frustrerend zijn. Mm-hmm. Op zich zijn die korte slaapjes helemaal niet zo erg. Wel als het de hele dag alleen maar korte slaapjes zijn. Het zou fijn zijn als er af en toe een wat langer slaapje tussendoor zit.
Want wat kan daar de reden van zijn?
Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er iets speelt, fysiek, zeg maar. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat kindjes oververmoeid zijn. Dus dat kindjes niet het juiste moment te slapen. Hè? Dat ze bijvoorbeeld te lang wakker zijn geweest en eigenlijk dus met te veel adrenaline gaan slapen, waardoor ze eerder wakker worden. Kindjes die meer aanstaan, dus die gewoon meer bedraad zijn, zeg maar. Dus die overal, elk geluidje wat er wordt gemaakt, dat ze daarop reageren. Nou ja, er zijn tal van redenen, zeg maar, waardoor dat kan. Maar het is ook, het is niet, je hoeft niet meteen bang te zijn dat als je kindje 20, 30 minuten slaapjes doet, dat er meteen een probleem is, zeg maar.
Nee. Het kan echt bij het kindje passen, dus.
Ja, ja, maar het is wel fijn dat, en in het begin is het nog heel normaal, maar op een gegeven moment als je kindje wat ouder wordt, is het wel fijn als er wat langere slaapjes ook komen. En als dat dan alleen maar van die 20, 30 minuten slaapjes blijven, stel je kindje is 6 maanden en dat zijn alleen nog maar dat soort slaapjes, dan zou ik daar wel naar gaan kijken om daar iets mee te doen. Want je kindje heeft die cyclus die ik net uitlegde, die 45, die heeft wel af en toe nodig om zo'n cyclus af te maken of er twee aan elkaar te plakken.
Want anders mis je dan die diepe slaap.
Ja, precies.
Wat kan daar de impact van zijn als de kleine elke keer die diepe slaap
Dan is er geen herstel eigenlijk. Dus dan slaap je, zeg maar, de slaapdruk weg. Dus je voelt je niet meer moe op dat moment, maar je hebt geen herstelslaap. Wij hebben ook diepe slaap nodig om te kunnen herstellen. En als je bijvoorbeeld heel onrustig geslapen hebt, door wat voor reden ook, en niet voldoende in die diepe slaap hebt gezeten, dan voel je je 's ochtends ook echt heel uitgeput. Ja. En als dat een lange periode is, dan kan het ook weer invloed hebben op hoe je je fysiek en mentaal gaat voelen. Ja. En daarom is het ook fijn dat, stel je voor, je moet ergens heen en je moet je kindje wakker maken omdat je ergens heen moet.
Ja,
kijk eventjes naar de klok. En dan hoeft heus niet, komt niet op de minuut nauwkeurig, maar zorg dat het niet, zeg maar, na 30 minuten komt je kindje uit die diepe slaap. Mm-hmm. Dus probeer daarna pas je kindje wakker te maken.
Als lactatiekundige zeg ik ook vaak van, in die fase heeft het geen zin om de baby aan te leggen, want die is echt een beetje in slaap komen. Mm-hmm. Moment dat je een beetje ziet dat handjes kunnen bewegen, dat die oogleden kunnen gaan bewegen, dat is een moment dat je die droomvoedingen kan inzetten.
Ja, precies.
Ja. Heb je nog een uitsmijterstrategie die je altijd aan ouders meegeeft? Dat je zegt, hey, dit is echt de core, dit is zo belangrijk. Als je het hebt over slapen en moederschap.
Ja, je gevoel volgen vooral. Mm-hmm. Rustig blijven. En als je dus zelf niet rustig kan blijven, vragen of de ander het even over kan nemen als je met z'n tweetjes bent. Mm-hmm. Dat is altijd beter dan, want als je zelf in die stress gaat zitten, jouw kindje die is zo afgestemd op jou met hoe jij je voelt. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij die stress voelt, dan gaat jouw kindje echt niet denken, oh, dan ga ik even lekker pitten. Die denkt, oh, er is wat met mama aan de hand. Het is niet veilig hier.
Dan gaan we naar deel 2 van de podcast. Mm-hmm. En dat is namelijk de Dilemma Dinsdag. Daar heb ik een paar dilemma's voor je. Ja. Lekker zwart-wit. En dan mag jij je eerste ingeving meteen noemen.
Ja.
De eerste is moedermelk of poedermelk?
Wat je zelf fijn vindt. Dus, en dan kan het dus zijn dat je exclusief borstvoeding wil geven of juist poedermelk wil geven. En het kan ook een combinatie daarvan zijn.
Ja.
Als kind en moeder zich fijn voelen erbij, dan lijkt het me gewoon heel goed.
Dat is het belangrijkste. Ja. Super, sluit ik me aan. Ja. Online of offline voorbereiding?
De kracht van offline is natuurlijk dat je met gelijkgestemden bent. Mm-hmm. Hè? En dat je ook echt contact met mensen hebt, zeg maar. Mm-hmm. Maar online vind ik wel fijn omdat het toegankelijker is. Dus, dat je het makkelijker even tussendoor doet. Dat je misschien eventjes, als je het eten staat te koken, even iets opzet, een podcast gaat luisteren over. Hè? Zo. Mm-hmm. Ja, dus allebei. Ik kan geen keuze maken.
Voorbereiden of verkijken dan wel?
Ik denk als je weet van jezelf dat je onzeker bent of veel twijfelt, dat een voorbereiden het beter is. En als je weet van, kijk altijd wel een beetje dat dan, we kijken wel hoe het loopt, dat dan prima is. Maar ik denk dat de meeste moeders wel lekker zouden gaan op voorbereiden.
Oké, dankjewel. Met partner of alleen?
Ja, met partner. Mm-hmm. Ja.
Okay.
En dan met name dat je partner heeft die borsten natuurlijk niet, maar weet je wel, 's nachts even de baby aangeven, zodat jij kan blijven liggen, dat soort dingen.
Ja, zoveel andere dingen die partners wel kunnen doen.
Ja.
Oké. 1-op-1 of groepsbegeleiding?
Ik denk op borstvoedingsgebied groep.
Mm-hmm.
Ja, omdat je dan ook weer met andere mama's spreekt en dat je dan nog eens een keer daarna contact met elkaar kan hebben als je er echt in zit, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat denk ik.
Ja. En als je kijkt naar je eigen expertise omtrent slaap?
1-op-1.
Ja.
De kracht van voorlichting, zeg maar, vind ik op zich in een groep goed.
Mm-hmm.
Maar 1-op-1 als er iets aan de hand is. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk meer.
Ja. Individuele vraagstukken die behandeld kunnen
precies,
worden.
Precies, ja.
Oké. Is er nog een fabeltje die je graag de wereld uit wilt helpen?
Er wordt vaak gezegd dat kindjes die zelfstandig in slaap kunnen vallen, dat die doorslapen, omdat ze dat de slaapkwaliteit beter is, mm-hmm. zeg maar, op het moment dat je kindjes zelfstandig... Dat is niet waar.
Nee.
Het is wel zo dat op het moment dat kindjes die zelfstandig in slaap kunnen vallen, als ze 's nachts wakker worden, dat ze ook beter weten wat ze dan vervolgens moeten doen. Maar het is niet zo dat als jij je kindje altijd wakker in bed legt, dat die kindjes 's nachts nooit wakker worden.
Mm.
En dat wordt heel vaak wel gedacht.
Ja, precies. Ja. Leg je kindje wakker weg, want... Ja. Ja, en jij zegt nee, leg die kleine weg op het moment dat je de eerste vermoeidheidssignalen ziet.
Ja, of als je kindje gewoon slaapt, is ook helemaal prima. Kindjes die slapend worden weggelegd en kindjes die wakker worden weggelegd, worden even vaak wakker. Mm. Alleen het verschil zit hem wel in de hulp die je vervolgens moet bieden. Dus je merkt er als ouder meer van op het moment dat je kindje niet zelfstandig in slaap kan vallen, omdat je moet helpen. Ja. Maar het is niet zo dat kindjes die zelfstandig in slaap vallen beter slapen en de hele nacht ineens doorpakken.
Nee, precies. Nee. Ja, ja.
En ik denk dat de omgeving moet fijn zijn, hè, die moet veilig voelen, de timing moet goed zijn.
Mm-hmm.
En misschien mag je kindje iets bij zich hebben wat naar jou ruikt. Hè. Wat ik vaak zie is dat ouders bijvoorbeeld in ieder geval de doek om het matrasje heen trekken wat bij hun heeft gelegen, in bed heeft gelegen, weet je, zoiets.
Ja.
Eigenlijk kan je in het begin van een pasgeboren baby eigenlijk niet verwachten dat ze dat zelf kunnen. Die hebben echt ons daarbij nodig.
Ja, precies. De veilige cocoon die je kan bieden als moeder zijnde, als partner zijnde. Ja. Ben ik nog iets vergeten te vragen wat ik wel had moeten vragen?
Nou, we kunnen nog wel 3 uur hierover praten.
Ik denk het
over
ook,
slaap. Ja, dus daar heb ik niet één antwoord
Eén
op.
Eén specifiek, oké, helemaal goed. Dan, je zegt dat je nog 3 uur zou kunnen praten, dat er nog heel veel informatie dus te delen is. Ja. Waar kan de luisteraar meer informatie over jou vinden?
Ik ben te vinden op Instagram en gewoon mijn website. En dat is Slaapmoon. Ik heet Simone, dus Moon, zeg maar, zo is dat ooit. Op mijn Instagram deel ik allemaal gratis tips, zeg maar, over slaap. Dus daar kan je van alles vinden. Dus mocht je ergens tegenaan lopen, scroll er doorheen.
Ja.
En op mijn website kan je uiteraard vinden, hè, wat als je 1-op-1 begeleiding zou willen, hoe dat eruit ziet. Ja. Ik heb ook een e-book. Oh, dat gaat echt over ritmes en wakkertijden, zeg maar. En, want grappig, jij hebt van de week ook gesproken met Frederike van How About Mom.
Ja.
Daar ben ik ook te vinden, want we hebben samen een cursus ontwikkeld die je helpt om je kindje zo lekker mogelijk te laten slapen. Dus daar kan je hem ook
super
vinden.
Ja, ja. Ja, dat is inderdaad opname 2, dus die heeft de luisteraar mogelijk al geluisterd.
Oké,
ja. dat is echt een hele mooie waardevolle toevoeging. Dat e-book waar je het over hebt met die ritmes en info, die zal ik ook in de show notes toevoegen.
Ja, dat is een betaalde, zeg maar.
Oh,
ik heb ook nog een gratis e-book.
Okay.
Dus die kan die heet Slapen met Liefde en dat gaat erover. Dat zijn eigenlijk gewoon de basisdingen die je wil weten over slapen hechting. En...
Dus je hebt een e-book en die zal ik dan ook in de show notes toevoegen.
Ja.
En dan kunnen de ouders daar ook doorklikken,
helemaal
de luisteraar.
Goed.
En dan kan ze daar ook meer info vinden over de mooie dingen die je verteld hebt.
Heel fijn, ja.
Dan wil ik je vooral heel erg bedanken voor het prachtige gesprek en alle waardevolle content die je hebt gegeven. Ik weet zeker dat hier heel veel praktische tips in zitten die ze mee kunnen nemen en toepassen. Dus dankjewel.
Nou, jij ook heel erg bedankt. En ook fijn dat ik een stukje ervaringsverhaal heb mogen doen over dat postpartum stuk. Want ik denk dat dat ook voor moeders heel fijn is. En daar een stukje herkenning in te vinden.
Ja. Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je geluisterd hebt naar dit kwetsbare gesprek met Simone. Het is een hoop informatie en daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/15, het nummer van deze podcast. We zijn mega benieuwd wat je van de aflevering vindt, dus laat het vooral weten door een review te plaatsen via de app waarmee je de podcast beluistert of bekijkt, of via een van onze social media kanalen. We zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? Laat het ook weten door ons even een Instagram pb'tje te sturen, want we verbeteren graag onze podcast. En ken je iemand in de omgeving die deze podcast wellicht ook interessant zou vinden? Stuur hem vooral door, want zo bereiken we samen meer borstvoedingssuccessen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, of zoals we het hier in Zuid-Holland zeggen, doei doei!
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Hey, pst. Een partner heeft meestal geen melkmakende borst, maar hij of zij kan zoveel andere dingen doen, ook bij de borstvoeding. Kruip nu in de huid van een papa in de volgende aflevering.